Hi, my name's Darren Roy. I'm an assistant to Dr. Keith Jenkins in Servants of the Lord Ministries.
Hallo, mijn naam is Darren Roy. Ik ben de assistent van Dr. Keith Jenkins in Service of the Lord's Ministries. En ik voel dat we deze week een uitdaging willen brengen aan jou en aan iedereen om te testen en te zien of je je tekenen en de vruchten vertoont van iemand die in het geloof is. Het is altijd goed om onszelf op de proef te stellen, om onszelf te controleren, om onszelf te onderzoeken, om te zien of we rechtvaardig tegenover God staan en de juiste stappen zetten op de reis om met Jezus te wandelen. Dus ik ga beginnen bij 2 Korintiërs hoofdstuk 13 en ik lees vers 1 tot en met 6. Paulus schrijft: dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezig zijnde aan hen die tevoren gezondigd hebben en aan allen de anderen, dat zo ik weerkom, ik hen niet zal sparen, omdat gij zoekt en proeven van Christus die in mij spreekt, die in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt? Toch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. Hier hebben de Korintiërs de apostel Paulus dus moeilijk gemaakt. Soms beschuldigden ze hem ervan te zacht te zijn, op andere momenten beschuldigden ze hem ervan te hard te zijn. Maar hij zegt tegen hen dat in plaats van hen te testen, in plaats van te zien hoe hij is en hem te testen om te zien of hij oprecht is of niet, hij zegt: ik hoop dat jullie weten dat wij oprecht zijn en dat wij wandelen met God en dat wij apostelen gezag hebben. Maar stel jezelf op de proef in plaats van ons. Wij staan niet op de proef. Je stelt jezelf op de proef om te zien of jij in het geloof bent, of je er de vruchten van plukt, om te zien of je vooruitgang boekt zoals het hoort. Dus de apostel Paulus richtte zich tegen hen. Het is zoiets als: kijk niet naar mij, kijk naar jezelf. We hebben te veel tijd, dat zouden we niet moeten hebben. We hebben te weinig tijd om te rommelen met het kijken naar andere mensen en hen te beoordelen en dit soort dingen te zeggen. Nu zien we dat de apostel Paulus in de volgende versen, als je een King James Bijbel hebt, zegt dat Paulus de voorkeur geeft aan zachtmoedigheid. Natuurlijk geeft hij de voorkeur aan zachtmoedigheid. De dienaar van de Heer moet zachtmoedig zijn. De apostel Paulus gaf de voorkeur aan zachtmoedigheid, maar hard en sterk zijn was een optie, dat is wat hij zei. Als ik wederom kom, zullen degenen die zich niet bekeerd hebben, degenen die gezondigd hebben, mij hen niet sparen. Hij heeft het liever anders. Hij heeft liever dat ze zichzelf en hun leven op orde brengen en dan kan hij zachtaardig tegen ze zijn. Soms kijk je naar een bepaalde persoon in je leven of naar een bepaalde prediker en vind je dat die een beetje hard is. Misschien hangt dat van jou af of je jezelf eerst hebt onderzocht om te zien hoe het met je gaat, om te zien of je in het geloof staat. Het is één ding om naar iemand anders te wijzen, maar ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we doen wat we zouden moeten doen. Amen. Nu is het waar dat zachtmoedigheid de norm is. De dienaar van de Heer zachtmoedig moet zijn. Het is waar dat dat de manier is waarop we moeten leven en dat dat de manier is waarop de mensen moeten gecorrigeerd worden. Maar de apostel Paulus zegt hier dat hard zijn een optie is, hoewel het niet zijn voorkeursoptie is. Dus wat gaan we doen om onszelf te onderzoeken, om te zien of we in het geloof zijn? Is het boek 1 Johannes, de eerste brief van Johannes, doornemen. We gaan dat doornemen en we gaan kijken naar enkele tekenen en enkele bewijzen die iemand zou hebben als hij in het geloof zou zijn. En ieder van ons kijkt dan naar zijn eigen leven, in de spiegel kijken en zien of we deze dingen daar hebben, of we deze dingen doen, want Johannes maakt heel duidelijk hoe het christelijke leven eruit zou moeten zien. En ik wil daar gewoon een paar dingen doornemen om te beschrijven hoe jouw leven eruit zou moeten zien als je echt met Jezus wandelt. Laten we dus lezen in 1 Johannes. We beginnen bij vers 1 tot en met 4. Hij zegt, hetgeen van het begin was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en we hebben het gezien. En we getuigen en verkondigen u dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Allereerst zijn de dingen die doorgegeven moeten worden, de dingen die Johannes hier doorgeeft. Dingen die hij geproefd en gehanteerd heeft. Dingen die hij gezien heeft. Dingen die hij heeft aanschouwd. Dingen die hij heeft ervaren. Hij heeft geen theorieën. Hij geeft geen goede ideeën door. Hij geeft dingen door die hij echt heeft ervaren, echt heeft behandeld. En de opdracht van Servants of the Lost Ministries is om de dingen door te geven die geproefd, gehanteerd, uitgeprobeerd, ervaren zijn in een ervaringsrelatie. Dingen die werken, niet alleen theorieën, maar dingen die getest zijn, dingen die echt werken. Er zijn zoveel theorieën en ideeën, maar iedere van ons zou alleen moeten doorgeven wat werkelijk door ons heeft gewerkt, wat door ons is gegaan. Wat is toegepast in ons eigen leven voordat we het doorgeven aan andere mensen? En we zouden ervoor dat het getest is. Dat we weten uit de boeken van Joseph Hitchcock en zijn bronnen is dat de dingen onder allerlei omstandigheden werden getest en dat zijn relatie met God standvastig bleef. En hij gaf die sleutels in die boeken door om mensen te helpen, zodat het ons niet langer zou kosten om bij God te komen als het bij hem het geval was. Dat is een echte gave. Dus ook hij gaf dingen door die hij had geproefd en gehanteerd, of dingen die hij had gehanteerd en gezien en ervaren, en we zouden allemaal voor moeten zorgen dat we dat doen. Dat we dingen ervaren, dat we niet alleen hoorders worden, maar daders van het woord. Maar het gedeelte waar ik naar wil wijzen en kijken, en dat teken is een van de ware gelovigen volgens de Bijbel, of wat we net hebben gelezen, is dat we gemeenschap hebben met elkaar en onze gemeenschap is met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Dus dat moet een sleutel zijn. Als we het hebben over Servants of the Lost Ministries, en de belangrijkste focus daarvan is dat iedereen het beste zou maken van het geschenk van het eeuwige leven. Dat betekent dat jij het geschenk van eeuwig leven optimaal benut. Ik het geschenk van eeuwig leven optimaal benut. Je wilt jezelf dus onderzoeken om te zien of je in het geloof bent. Je wilt zien of je op het goede spoor zit. Een van de belangrijkste tekenen is dat je een persoonlijke relatie met God hebt. Niet alleen een relatie die je af en toe hebt, misschien op een zondag of een andere dag, maar een voortdurende relatie met Hem. Wandelen met Hem in dat onbetaalbare voorrecht waar Paulus het over heeft in Filippenzen. Het is wandelen met God en als we wandelen met God hebben we gemeenschap met elkaar. Dat is wat ons verbindt. In Efesiërs hoofdstuk 4 wordt besproken over eenheid van geest totdat we eenheid van geloof bereiken. Als jij een hechte relatie met God hebt en ik heb een hechte relatie met God, dan kunnen we gemeenschap met elkaar hebben. Maar als jij niet geïnteresseerd bent om met God te wandelen, op dezezelfde manier als ik met God wandel, dan kunnen we vrienden zijn en ik kan van je houden en we kunnen elkaar van elkaar houden, maar we kunnen geen relatie hebben. Dus een van de tekenen dat je in het geloof bent, als je jezelf onderzoekt om te zien of je op de goede weg bent, om te zien of je in het geloof bent om jezelf te onderzoeken in plaats van iemand anders te onderzoeken. Een van die tekenen is dat je je relatie met God ontwikkelt en dat je gemeenschap hebt met andere gelovigen die ook die relatie met God ontwikkelen, wiens relatie met Jezus en de Vader is. Wat een geschenk, het geschenk van eeuwig leven. En je hebt vaak gehoord wat dat geschenk is. Het is God echt kennen, om Jezus en de Vader echt te kennen. Haal daar dus het beste uit. Dat is een teken dat je in het geloof bent. Omgekeerd kunnen we ook zeggen dat als je je relatie met God niet ontwikkelt, Als je geen relatie met God ontwikkelt, je misschien niet in het geloof bent, en je je tot Jezus moet wenden en in het geloof moet komen. In het geloof komen, het leven van het geloof. Amen. Ik moet hier aan toevoegen dat er geen lone rangers zijn, eenzame wolven, in het christendom, in een echte hechte relatie met God. Er zijn geen eenlingen. Iemand zei onlangs tegen me, ik ga niet naar de kerk, het is alleen ik en God. Dat kan niet waar zijn, want de kerk is een lichaam. En het is een lichaam van Christus dat bestaat uit verschillende mensen. Het is een heilige tempel die wordt opgebouwd. In je eentje kun je geen tempel zijn. Nou ja, dat kan wel, maar het werkt alleen als je verbonden bent met andere mensen die opgebouwd worden, die tot heilige tempel waar God gaat wonen. Er zijn dus geen lone rangers. We zijn verbonden, we blijven verbonden met mensen. Dat betekent ook dat we een relatie met elkaar willen hebben. We willen ons met elkaar verbinden. Niet alleen maar voor leuke praatjes over voetbal, over Bayern München of Real Madrid, voor welke voetbalteams we supporteren of wat we op vakantie gaan doen, maar onze gemeenschap gaat over Jezus en over onze relatie met Hem. We zijn geroepen om christen te zijn, die van Christus zijn. Dus als je de geest in je hebt, en een teken dat je de geest in je hebt, is dat je in het geloof bent, is dat je ernaar verlangt, dat je in de juiste soort gemeenschap bent. Als je geen gemeenschap met andere gelovigen wilt, dan is er iets mis in je relatie. Onze gemeenschap is met elkaar, en onze gemeenschap is met de Vader en de Zoon, Jezus Christus. Johannes schrijft deze dingen, opdat onze vreugde vol zal zijn. Dus als je volle teugen vreugde wilt hebben, zegt hij in vers 4, als je volle vreugde wilt hebben, heb dan een relatie met God. In zijn aanwezigheid is de volheid van vreugde. Dat betekent niet dat het hele leven elke dag fantastisch is. Betekent niet dat je elke dag over de vloer rolt van het lachen, dat soort vreugde. Maar het betekent wel dat er altijd een soort overgebleven vreugde zal zijn. Die vreugde van het weten dat je door God wordt geaccepteerd en dat je bij hem hoort. Zelfs op de moeilijke dagen betekent het niet dat je zult lachen en echt opgewonden zult zijn. Maar het betekent wel dat er ergens vreugde zal zijn. Er zal ook troost zijn en misschien heb je op dat moment meer behoefte aan troost, maar er zal een gevoel van vreugde zijn. En als je de volheid van de vreugde wilt, dan vind je die in zijn aanwezigheid. Een teken dat je in het geloof bent, is dat je in zijn aanwezigheid bent. Dat je in zijn aanwezigheid leeft. Dat je in zijn aanwezigheid wilt zijn. Waar anders zou je willen zijn dan bij Jezus Christus? Hij is een geweldige God. Ik wil nog even teruggaan naar het Bijbelgedeelte uit 2 Korintiërs hoofdstuk 13, waar we vandaag mee begonnen, in vers 5. Ik wil voorlezen uit de Amplified Bijbel, want dit is een goed teken dat je in het geloof bent. Er staat geschreven, onderzoek en test en evalueer jezelf om te zien of je vasthoudt aan je geloof en er de juiste vruchten van plukt. Test en bewijs jezelf, niet Christus. Beseffen en weten jullie zelf niet, grondig door een steeds toenemende ervaring, dat Jezus Christus in jullie is, tenzij jullie vervalsingen op proef worden afgekeurd en verworpen. Ik vind het mooi, zoals de Amplified Bijbel zegt, dat het door een steeds toenemende ervaring is. Die kennis van God, dat wandelen met God, die ervaringen van het hebben van de vruchten en de groei in Hem, dat is het normale christelijke leven. Als je jezelf onderzoekt, zou het een steeds toenemende ervaring moeten zijn. Christendom betekent niet, ik kom tot Christus en ik verander niet. Ik blijf hetzelfde en ik wacht tot ik gered ben en naar de hemel ga. Dat is niet wat het echte geloof is. Als je in het geloof bent, is het een steeds toenemende ervaring terwijl je groeit in God, terwijl je je bekeert, terwijl je oude dingen voorbij gaan en nieuwe worden in het leven. Je bewandelt de nieuwe weg, je wendt je tot God. Het is een toenemende ervaring. Als je echt enthousiast en geweldig bent, is het alsof een toenemende groei terwijl je met God wandelt. Een teken dat je in het geloof bent, is dus dat je steeds toenemende ervaring hebt. Het is niet hetzelfde dat het niet hetzelfde blijft. Het is een voortdurende, continu groei in Hem. Laten we teruggaan naar 1 Johannes vers 5 tot en met 7. En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Een ander teken dat je in het geloof bent, is dat je in het licht wandelt. We zijn geroepen om kinderen van het licht te zijn. Kinderen van de dag, niet van de nacht. Niet van de duisternis. We zijn geroepen om kinderen van het licht te zijn. We moeten uit de duisternis komen in het wonderbaarlijke licht. 1 Petrus 2 vers 9 staat in de Amplified Bijbel als volgt. Jullie zijn een uitverkoren ras, koninklijk priesterschap, een toegewijde natie Gods, eigen gekochte speciale volk, opdat jullie de wonderbaarlijke daden en de deugden en volmaaktheden van hem mogen zien, die jullie uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaarlijke licht. Als je je verstopt in de duisternis, ben je volgens 1 Johannes een leugenaar. Als je je verbergt voor God, als je je zonde bedekt in een poging om het te verbergen, in een poging om niet ontmaskerd te worden, dan ben je een leugenaar. Je kunt niet zeggen dat je gemeenschap met God hebt. Je kunt niet zeggen dat je met hem wandelt. Als je zegt dat je gemeenschap met hem hebt en in de duisternis wandelt, dan liegen we en brengen we de waarheid niet in praktijk. Dus wat betekent het? Het betekent dat je in die openheid wandelt, waar dingen gemakkelijk blootgelegd kunnen worden omdat je wilt dat ze blootgelegd worden, zodat je kunt veranderen en je kunt bekeren en je kunt worden wie je hoort te zijn, zodat iets voorbij kan gaan en je meer op Jezus kunt gaan lijken als je in het licht gaat wandelen. Vind je het niet erg dat dingen blootgesteld worden, want dat is een voordeel, het is een geschenk. Johannes hoofdstuk 1 vers 7. Het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Hoe komt dat? Omdat je in het licht wandelt en dingen aan het licht komen die je kunt belijden, die je kunt laten vergeven. Maar als je ze verbergt en in de duisternis wandelt, zul je nooit echt die vergeving krijgen. Die voldoende vergeving en reiniging die van Jezus komt, is door je handen omhoog te doen in overgave en hem toe te staan te onthullen wat onthuld moet worden. Ik moet denken aan Hebreeën hoofdstuk 10 vers 15 en 16. Er staat dit: want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen zoals wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegang tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. In het licht vinden we de hulp die we nodig hebben in tijden van nood. Dus als je in het geloof bent en je onderzoekt jezelf om te zien of je in het geloof bent, dan zou een van de criteria of een van de voorbeelden zijn dat je in het licht wandelt, dat je vrijmoedig naar de troon der genade loopt, wetende dat we een hoge priester hebben die weet hoe het is om mens te zijn. O ja, hij was God, maar hij weet hoe het is om mens te zijn, in alle opzichten verzocht zoals wij, maar hij zondigde niet. Als je advies wilt over hoe je niet moet zondigen, zou je dan naar iemand gaan die niet gezondigd heeft? Zou je dat niet de beste persoon zijn om naartoe te gaan? Je rent dus naar Jezus toe en naarmate je dichter bij hem komt, is hij zo heilig dat er steeds meer dingen in je worden blootgesteld. En je bent een soort röntgenstraal. Je kunt er doorheen kijken en verborgen dingen zien die in de duisternis waren. Maar je loopt naar hem toe, dicht bij hem die het licht is, en dingen worden blootgesteld. Maar dat is goed, want je vindt de genade en de hulp die je nodig hebt op het juiste moment, maar je vindt ook vergeving. Dus als je in het geloof bent en jezelf onderzoekt, kijk dan en toets en controleer of je in het licht wandelt en of je openstaat voor dingen die blootgelegd worden. Als je overtuigd wordt van zonde en op dingen gewezen wordt, is dat een zegen, een geschenk. Ik heb er langer over gedaan dan nodig was om tot die conclusie te komen of het ermee eens te zijn. Ik geloofde altijd dat ik me slecht voelde als dingen aan het licht kwamen, dat ik me vreselijk voelde, dat ik me vreselijk onwaardig voelde. Ik ben onwaardig, maar hij is waardig. Hij is onze grote hoge priester, dus ik ren naar hem toe. Als ik zondig, beleid ik het, wandel in het licht. Als ik dat doe, laat het dan onmaskerd worden, want dat is gezond. Het is een teken dat je in het geloof bent. blijf dus naar hem toe rennen. De echte ware angst voor God, die de juiste is, is de angst om bij hem vandaan te zijn. De angst voor God is niet een angst die zegt, ik wil niet bij hem in de buurt zijn. Hij is te eng, hij is te machtig, hij is de rechter, hij is de komende rechter, hij is de koning der koningen. Dat is een verkeerd soort angst. Je zou dat respect moeten hebben. Je zou die eerbied moeten hebben. Maar je zou meer eerbied en respect moeten hebben en meer angst om van hem weg te blijven. Je zou naar hem toe moeten rennen. De angst zou moeten zijn, ik wil niet bij Jezus vandaan zijn. Dat is wat me vasthoudt. Dat is waar ik bang voor ben. Ik ben bang om bij hem vandaan te zijn. Dus ik ga vrijmoedig naar de troon der genade rennen. Ik ga mijn zonden belijden. Ik wil dat ze worden ontmaskerd, zodat ik met hem in het licht kan wandelen. Amen. Jezus is het woord en hij leidt onze stappen en hij wijst ons de weg. Zijn woord is een licht op ons pad. Het is een licht. Wandelen met hem, en dat is een teken dat je in hem geloof bent. Maar als je niet in het licht bent en je laat de dingen niet zien, dan ben je niet in het geloof. Het is een voortdurende reis. Vers 7. Waar staat dat het bloed dat we gemeenschap met elkaar hebben terwijl we in het licht wandelen en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Het woord reinigt is een continu term. Het is een tegenwoordige voortdurende tekst. Een woord dat betekent dat het ons blijft reinigen terwijl we met hem wandelen en blijft ons reinigen omdat we in een proces zitten, in een reis, op een reis van heiliging om meer op hem te gaan lijken. We zijn normaal gesproken niet van de ene op de andere dag perfect, maar je kunt dicht bij hem blijven en met hem verenigd worden. Wanneer hij iets blootlegt, hem toestaat om ermee om te gaan en je met hem eens bent, God, u hebt gelijk en ik heb het mis, ik vraag om uw vergeving, ik bekeer me, ik verander, ik keer me om. En je kunt die voortdurend reiniging hebben die voortdurend uit te wandelen met hem is. Dat is een heerlijk gevoel. Dat voortdurend gevoel van gereinigd zijn en gelijk hebben met hem. Dat is dus een teken dat je in het geloof bent. Te veel mensen ontwijken het medicijn dat ze eigenlijk nodig hebben. Het medicijn dat je nodig hebt is van Jezus Christus in de vergeving van Jezus. Mijn vrouw en ik pasten een keer op een kind dat een of andere ziekte had, waardoor het behoorlijk pijnlijk en moe werd en medicijn nodig had. En het kind wilde de medicijn niet innemen. Nee, 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 schreeuwde het. En schopte, maar dit medicijn zou hen beter maken. We probeerden ze het medicijn te geven, maar ze wilden het niet innemen. Wees niet zo. Ren naar Jezus en laat hem je het medicijn geven dat je nodig hebt. Als je in de duisternis wandelt, of je verstop je in de duisternis, is het alsof je het medicijn ontwijkt dat je eigenlijk nodig hebt om gezond te zijn en heel te zijn en in orde te zijn met God. We weten dat de oude natuur nog steeds aan het werk is. We weten dat de oude natuur ons nog steeds beïnvloedt, maar we werken onze verlossing uit met vrezen en beven. En we doden de oude natuur zo snel mogelijk, maar we doden het door in gemeenschap met hem te wandelen. Laten we doorgaan met 1 Johannes 1, vers 8 tot en met 10. Johannes zei, indien wij zeggen dat wij gezondigd hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Hoe maken we God voor leugenaar uit als we zeggen dat we niet gezondigd hebben? Want als hij iets naar ons toe brengt, als hij iets naar ons naar voren haalt en we ontwijken het en we verstoppen ons ervoor en we zeggen nee, 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 dat doe ik niet, dat doe ik niet. Dan maak je God uit voor een leugenaar. Dat kun je niet doen. Dan moet je in de problemen zijn. Als je gelovig bent, accepteer je snel wat God zegt. Als God iets probeert te benadrukken en misschien doet hij dat via een persoon, misschien doet hij dat via iemand die je kent of een voorganger of een pastoor of een leraar of een vriend. En dan heb je zoiets van, oh nee, dat doe ik niet, nee, nee, dat ben ik niet, dat ben ik niet. Dan maak je God voor leugenaar uit als je God eigenlijk probeert te veroordelen van de dingen. Dus doe dat niet, accepteer gewoon wat God zegt en accepteer het snel. En vergeet niet dat als we onze zonden belijden, hij is getrouw. Hij is rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Belijd dus je zonde. Als je in het geloof bent en je wilt jezelf onderzoeken om te zien of je in het geloof bent, dan zou je het belijden, dan zou je het toegeven. Nu is het duidelijk dat het belijden van zonder God niet iets vertelt wat hij niet weet. Hij weet alles over jou. Hij weet wat je hebt gedaan. Hij weet zelfs hoeveel haren er op je hoofd zitten en hoeveel haren er niet op je hoofd zitten. Hij weet alles. Hij weet wat je hebt gaat zeggen nog voordat je het zegt. Wat betekent het om te biechten? Nou, het is niet zeggen, God, er is iets dat ik u ga vertellen, maar u weet dat niet. Hij weet het wel. Belijden is toegeven dat hij gelijk heeft en jij hebt het mis. Het is, ik geef toe, Heer, dat is biechten. Ik geef toe dat u mij hebt. En daarom, als we zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem uit voor een leugenaar. Dus in plaats van dat te doen, als je in het geloof bent, geef je dan snel toe dat je gezondigd hebt. Beleid en het ontvangen van de vergeving die je met God verbonden houdt. We hebben de vergeving nodig om met hem te wandelen, om zijn aanwezigheid om ons heen te voelen, om zijn stem te horen, om zijn leiding in ons leven te krijgen, om zijn heerschappij te erkennen. Beleid daarom snel je zonden. Geef je zonden toe. En hij zal je vergeven van je zonden en je reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is alles wat je hebt gedaan dat niet in overeenstemming is met zijn wil, in gedachte, doel en daad vooral voor jouw leven. Om daarvan gereinigd te worden is een heerlijk gevoel. Dus als je echt in het geloof bent, leef je een heel mooi en prachtig leven met God, want Jezus heeft voorzien in elke manier en alles wat nodig hebt om met hem verbonden te zijn. Als we niet met hem verbonden zijn en als we van hem verwijderd zijn, dan heeft dat niets te maken met hem en wat hij heeft gedaan. Dan heeft het iets te maken met ons. 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet gezondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Wauw, hij schrijft deze dingen, zodat wij niet hoeven te zondigen. Dus Johannes schrijft deze dingen, opdat wij niet zondigen, opdat wij niet zullen zondigen, en dat is een idee. We gaan niet opzettelijk zondigen. Als je gelovig bent, ga je niet bewust erop uit om te zondigen en verkeerd te doen, om tegen God in te gaan, om opstandig te zijn. Als je in het geloof bent, wandel je met God en wil je het juiste doen. Maar als je zondigt, misschien op de een of andere manier, en dat zal je op een gegeven moment. Maar als je zondigt, dan hebben we een advocaat. En als ik een advocaat denk, dan denk ik aan een juridisch medewerker. Je weet wel, een advocaat, iemand die je vertegenwoordigt in een rechtszaak. En Jezus is onze advocaat. Als ik naar de rechtbank zou gaan, hopelijk gebeurt dat nooit, maar als ik naar de rechtbank zou gaan, zou ik een goede advocaat willen. Iemand die me goed kan adviseren en me vertellen wat ik moet doen. En omdat hij ervaren en deskundig is en hij een professioneel is en hij weet waar hij het over heeft en hij heeft gestudeerd en geleerd, ga ik zijn advies opvolgen en doen wat hij zegt. Want ik weet niet hoe het rechtssysteem werkt. Maar wij hebben een voorspraak bij de Vader en hij is Jezus Christus de rechtvaardige. Jezus weet dus letterlijk wat het juiste is om te doen. Hij is als een persoonlijke advocaat. Luister naar hem. Vraag hem om raad. Win zijn advies in. Hij weet hoe hij je moet vertegenwoordigen bij de Vader. Hij staat tussen jou en de Vader in. Dus wend je tot hem. Luister naar hem. Volg zijn leiding. Hij is de Heer, maar hij is een goede Heer. Dus als je zondigt, wend je dan tot Jezus en kijk wat hij zegt dat je moet doen om de omstandigheden te veranderen. Als ik naar de rechtbank zou gaan en ik was niet geïnteresseerd in verandering, dan zou de rechter behoorlijk streng tegen me zijn. Stel dat ik iets heel ergs gedaan had en had geen teken van berouw en had geen spijt, dan zou de rechter me streng aanpakken en Jezus zou weten dat de Vader ook zo met mij zou omgaan. Maar als ik hier luister naar de raadsman en de advocaat en de pleitsbezorger en hij zegt, heb berouw, keer je hiervan af, doe dat niet, doe het voortaan zo, stop met dit te doen. Dat is een teken waarom je dit doet en je komt tot de wortel en daarom stop je hiermee en verander je. Ik luister naar de advocaat en doe wat de advocaat zegt. En dan zal de advocaat spreken tot de rechter. En weet je, in een beeldvorm zal de spreken tot de rechter, de Vader. En daarom zal ik genadig behandeld worden. Het draait allemaal om luisteren naar de pleitbezorger en erkennen dat Jezus de verzoening voor onze zonden is. Wat betekent dat? Het betekent dat Jezus het offer is. Hij stond in plaats. We verdienen het oordeel en toorn. We verdienen Gods oordeel en we verdienen geen genade, maar door wat Jezus deed, stierf Hij voor ons. Dat is letterlijk wat het betekent. Hij is degene die Gods toorn op zich nam, omwille van ons. Dat is een voorrecht en een echt geschenk. Hij koos ervoor om te doen. Hij werd er niet toe gedwongen. Hij zei, hier ben ik, stuur mij. Hij koos ervoor om te gaan. Hij koos ervoor om het te doen. Hij legde zijn leven vrijwillig af. Wat een geweldige redder. Als je in het geloof bent, luister je naar Jezus de advocaat. Doe je wat Hij zegt. Verander je en erken je ook dat Jezus zijn leven voor jou heeft afgelegd. Je bent Hem je leven verschuldigd. Je bent Hem letterlijk je leven verschuldigd. Ik wil er alleen aan toevoegen dat Johannes schreef, ik schrijf deze dingen opdat jullie niet zondigen. Toen Jezus zijn leven voor ons neerlegde, was dat niet alleen om ons te redden van de zonden of gevolgen van de zonde. Het was ook dat we daadwerkelijk zouden stoppen met zondigen. Dus als je in het geloof bent en je onderzoekt jezelf om te zien of je in het geloof bent, dan zou een van de testen of een van de bewijzen zijn dat je stopt met zondigen. Dat betekent niet dat je zondeloos bent. Het betekent alleen dat de zonde steeds minder wordt. Het is steeds een grotere ervaring terwijl je je verlossing uitwerkt met vrezen en beven. Je doet niet meer de dingen die je vroeger deed. Je bent niet zondeloos, maar je zondigt wel minder. Dat is een teken dat je in het geloof staat. Jezus stierf niet alleen om ons te redden van de gevolgen van de zonden, hoewel dat ook bij hoort. Maar Hij stierf zodat we daadwerkelijk konden stoppen met zondigen door ons naar Hem toe te keren. Door Hem op te vertrouwen, door naar zijn stem te luisteren, door zijn leiding te volgen, door de kracht van de Heilige Geest. Dat is een goed teken dat je in het geloof staat. Dus 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 3 tot en met 6 staat geschreven, en hieraan kennen wij dat wij Hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken Hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in Hem is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in Hem is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden, hieraan kennen wij dat wij in Hem zijn. Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. Als je wilt weten of je God kent, als je echte test getest wilt, een echte bewijs dat je God kent, dan is dit het. Zo weten we dat we Hem kennen. Hieraan kunnen we zien dat we Hem kennen, als we ons aan zijn geboden houden. En als je zegt dat je Hem kent en je houdt je niet aan zijn geboden, dan ben je een leugenaar. Dat is wat de Bijbel zegt. Dit is dus echt een teken dat als je zegt dat je God kent, dan ook zijn geboden gehoorzaamt. Je kunt er niet omheen. Jezus zei, als je van mij houdt, gehoorzaam dan mijn geboden. En dat is waartoe we geroepen zijn. Dat is een echt teken dat we van Hem God houden. Dus als we Hem kennen, gehoorzamen we Hem. Als we Hem echt kennen, als we echt in die relatie zijn, als we echt het beste maken van het geschenk van eeuwig leven, dan doen we wat Hij zegt dat we moeten doen. We erkennen dat Hij Heer is. Hij is de meester. We volgen zijn stappen. Hij is echt de baas over ons leven. En we gehoorzamen aan alles wat Hij ons opdraagt. En die geboden zijn door de Geest, zoals Hij ze tot leven brengt in ons leven. Maar het zijn niet alleen gedachten die in ons opkomen, zoals ga naar de winkel hier of ga naar de winkel daar of doe dit werk of dat werk. Het zijn opdrachten. Ze komen van Hem. Het zijn nog steeds aanwijzingen die van God komen. Maar het omvat ook het woord zoals het bij ons wordt geopenbaard. Als de Geest ons brengt, ons leidt bij het lezen van de Bijbel en iets van de bladzijde afkomt in ons leven. Als je Hem kent, als je zegt dat je Hem kent, dan gebeurt dat regelmatig met je. Het woord komt tot leven en je bent ervan overtuigd en je gehoorzaamt het. En je zegt, ja Heer, dat ga ik doen. Ik ga doen wat uw woord zegt. Zo weet je dat je Hem kent, dat je gehoorzaamt aan zijn gebod. Laten we nu eens kijken naar wat Jezus zei over de gehoorzamen van zijn geboden in het evangelie van Johannes. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, vers 15 tot 21. Jezus zegt, indien gij mij lief hebt, zo bewaart gij mijn geboden. En ik zal de Vader bidden. En Hij zal u een andere trooster geven, opdat Hij bij u blijven in eeuwigheid. namelijk de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weer tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en ge zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in de Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, die zal van mijn Vader geliefd worden en ik zal hem lief hebben en ik zal mezelf aan hem openbaren. Hij gaat verder met praten over het houden van zijn woord en dat de Vader, Jezus en de Vader hun verblijfplaats, hun thuis zullen maken in mensen, in degenen die zijn woord houden. Dus als je van hem, Jezus, houdt, als je in het geloof bent, je zijn woord bewaart, jij wilt wandelen op een manier die hem welgevallig is, je wilt het juiste doen. Het enige juiste is dat wat hij zegt dat je moet doen. Je weet niet eens wat het juiste is om te doen. Als je van hem houdt, dan druk je dat naar hem uit door zijn bevelen te gehoorzamen. En de zegen is en de prijs is dat hij en de Vader in jou zullen wonen. Maar ze zullen zich ook aan jou openbaren. Dat betekent dat ze zichzelf aan jou echt zullen maken. Ik ben in veel bijeenkomsten geweest waar mensen God voelden en hij zichzelf echt maakte en hij er was en zichzelf manifesteerde. En ik zijn liefde voelde en zijn vrede en vreugde en hij sprak tot mij en hij bracht geboden. En dan loop ik de bijeenkomst uit en praat met iemand die zegt, ik heb niets aan gehad, het was dood. Dan moeten we op verschillende planeten zijn. Of ik ontvang dat geschenk waarvan Jezus heeft gezegd dat hij zich aan mij zal openbaren. Als je wilt dat Jezus zich aan jou openbaart, dan moet je laten zien dat je hem trouw bent en dat je van hem houdt door zijn bevelen te gehoorzamen. Ik ken geen duidelijk teken dat je in het geloof bent en een bewijs dat je in het geloof bent dan dat je zijn bevelen gehoorzaamt. En wat een geschenk dat Jezus zichzelf manifesteert. Sommige mensen zeggen, ik voel God niet, ik voel God niet, ik voel niet dat hij dicht bij mij is. Nou, daar kunnen een aantal redenen voor zijn. Waaronder zonde beleiden, misschien verstop je je in het donker en wandel je niet in het licht. Maar misschien moet je ook zijn geboden gehoorzamen. Misschien heeft hij je al opdrachten gegeven die je nog niet hebt opgevolgd. En gaat Jezus je pas nieuwe geven als je misschien de laatste hebt opgevolgd. Dus als hij je aandacht probeert te krijgen voor sommige dingen en sommige dingen probeert te benadrukken, maar je hebt je ertegen verzet, dan voel je je misschien niet dicht bij God. Maar de oplossing daarvoor is om te zeggen, Jezus, ik wil van u houden en ik weet dat u over dit bepaalde onderwerp tot mij probeert te spreken en ik heb het ontweken. En ik weet dat u wilt dat ik iets doe en u hebt me een opdracht gegeven, ik ga het doen, ik ga u laten zien dat ik van u houd. En als je zijn bevelen blijft gehoorzamen en hem laat zien dat je van hem houdt, zullen hij en de Vader in je komen, ze zullen zich aan je openbaren. Je kunt er niet omheen. Jezus verzint deze dingen niet. Als hij zegt dat je dat krijgt, dan krijg je dat. Als hij zegt dat je dit wat je moet doen om dat ding te krijgen, dan is dat wat je moet doen. Gehoorzaam zijn bevelen. Laat hem zien dat je van hem houdt. En hij en de Vader zullen in je wonen. 1 Johannes 2 vers 6 lazen we eerder. Er staat, die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Nu hebben we dus net gekeken naar wat het betekent om te zeggen dat je hem kent. Als iemand zegt dat hij hem kent, is dat wat hij zou doen. Nu zegt Johannes, als iemand zegt dat hij in hem blijft, dus als hij in God blijft en je wilt zien of je in de wijnstok en in Jezus blijft, dan is dit de test. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Dus als je in Jezus blijft, wandel je net zoals hij wandelde. Dat is het bewijs. Als je in Jezus blijft, ga je doen wat Jezus deed of doen wat Jezus in en door jou heen doet. Dus iedereen die zegt in Jezus te blijven, wandelt zoals Jezus wandelde. Dus wandel jij zoals Jezus wandelde? Hoe ziet dat eruit? Nou, ik verwijs naar Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. Er staat geschreven, want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Jezus Christus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, en hij heeft hem een naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen die in de hemelen, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Jezus Christus is Heer. Hij is Koning der Koningen en Heer der Heren. Hij heeft de naam boven alle andere namen. Maar in 1 Johannes vers 2 staat, als je in hem blijft, zul je wandelen zoals hij wandelde. Hier in Filippenzen staat dus, laat deze gezindheid in u zijn die in Christus Jezus was. En er staat, ook al is hij de gedaante van God, hij had alle eigenschappen die God maken tot wie God is. Hij zag deze gelijkheid met God niet als iets gretigs na te grijpen of vast te houden, maar hij vernederde zichzelf, maakte zichzelf van geen reputatie. Er is een teken dat je met Jezus wandelt. Er is een teken dat je blijft. Als je in Jezus blijft, zul je wandelen zoals hij wandelde. Hij wandelde door zichzelf geen goede naam te geven. Hij stelde geen koningschap in op de manier die de mensen verwachten. Hij had geen social media account waar hij probeerde te promoten hoe geweldig hij is. En misschien moeten we allemaal wel eens vechten tegen die reputatie. Maar Jezus maakte zichzelf van geen enkele reputatie. In feite wilde hij alleen maar de Vader verheerlijken, de Vader behagen. Dus als je wandelt zoals Jezus wandelde, probeer jezelf geen reputatie te geven. Deze wereld wil dat je een reputatie krijgt. Ze test mensen op hun reputatie. Hun rangschikt mensen op hun reputatie. Maar wij zijn geroepen om mensen zonder reputatie te zijn. De enige reputatie die we moeten hebben, is de reputatie van Jezus Christus. Als we in hem blijven, dus we zijn letterlijk in hem, we gehoorzamen zijn bevelen, we doen wat hij zegt en we blijven, we zullen de mensen dan laten zien. Ze zullen ons en onze reputatie niet zien. Ze zullen Jezus' reputatie zien en hij is degene die de eer krijgt. Net zoals Jezus de Vader de eer wil geven. Dus als je jezelf onderzoekt om te zien of je in het geloof bent, is een van de tekenen dat je jezelf geen goede naam geeft. En er staat dat Jezus de gedaante van een slaaf aannam. Nou, als dat het geval is, als Jezus de gedaante van een dienstknecht heeft aangenomen, dan zullen wij, als we gelovig zijn, ook dienstknechten van Jezus worden. Als de Koning der Koningen, de lieveling van de hemel, een dienstknecht kan worden en de gedaante van een dienstknecht aannam, dan moeten wij letterlijk dienstknechten van hem zijn. Dat betekent dat we dienaren van hem zijn, maar we moeten allemaal mee, allemaal ingebonden zijn. Wat er in principe gebeurt in het Oude Testament, als iemand een dienaar had en de dienaar wilde bij zijn meester blijven, dan doorboorde hij zijn oor aan de deurpost als teken dat hij echt van deze meester hield. Ook al ben ik nu vrij om te gaan, omdat zijn tijd erop zat, omdat hij de tijd had uitgezeten, ook al ben ik nu vrij om te gaan en een vrij man te zijn, ik wil bij mijn meester blijven, omdat ik mijn meester zo goed is geweest. Nou, Jezus Christus is onze meester. We zouden onze oren niet letterlijk aan de deurpost van zijn huis moeten nagelen en zeggen, Jezus, ik wil nergens heen. U bent zo'n geweldige God en een geweldige meester dat ik niet vrij uit wil gaan. Ik hou van mijn meester, ik wil niet vrij uitgaan. Dus als Jezus als dienstknecht werd, dan moeten wij duidelijk dienstknechten zijn. Als je in het geloof bent, ben je een dienaar van Jezus Christus. Je wilt hem dienen. Niets is te veel moeite, want hij gaat verder met te zeggen dat toen hij kwam in de getuigengelijkenis van mensen en in de verschijning van mensen, hij zichzelf vernederde en gehoorzaam was, zelfs tot de dood van het kruis. Dus in de eerste plaats verootmoedigden we onszelf, maar we moeten ons ook bereid zijn om te lijden onder wat er ook gaat komen. Mijn meester stierf aan het kruis. Mijn meester vernederde zichzelf en was gehoorzaam tot het punt van de dood. Wij zijn niet geroepen om alleen maar te gehoorzaam te zijn aan de dingen die comfortabel zijn. gehoorzaam aan de dingen die ons fijn gevoelens geven. We zijn geroepen om gehoorzaam te zijn aan Jezus tot welke prijs of welke mate we ook geroepen zijn. Het betekent niet dat we allemaal zullen sterven, maar we moeten er werkelijkheid wel op voorbereid zijn. Want als Hij voor mij stierf, dan moet ik bereid zijn om voor Hem te sterven. Het betekent niet dat ik in die zin niet voor Hem zou kunnen sterven. Ik wil zeker in Hem sterven. Maar het punt is dat als Hij dat heeft meegemaakt, ook wij mensen van gehoorzaamheid moeten zijn. Want als wij bij Hem blijven, wandelen we zoals Hij wandelde. En Hij wandelde in gehoorzaamheid tot aan de dood van het kruis. Alles minder dan dat is slechts onze redelijke dienst vanwege wat Hij deed. We blijven in nederigheid. We blijven nederig. Maar wat is echte nederigheid? Ware nederigheid is het erkennen van Jezus' heerschappij. Het is erkennen dat God boven alles staat. Ware nederigheid is het erkennen van onze zwakheden en beseffen dat God alles weet. We zijn volledig afhankelijk van God. Hij is degene die de controle heeft en we gaan zijn leiding volgen en we gaan doen wat hij zegt. Loop dus zoals Jezus liep. Er zijn nog meer voorbeelden van hoe Jezus wandelde en die zou je zelf kunnen opzoeken. We gaan er vandaag niet op in. Maar als je in het geloof bent en jezelf nu echt onderzoekt om te zien of je in het geloof bent, dan ga je wandelen zoals hij wandelde. Je gaat in hem blijven. Je gaat nederig zijn. Je gaat gehoorzamen, koste wat kost. Je gaat zijn bevelen gehoorzamen. Je zult geen reputatie hebben. Dus de belofte is dat we weten dat Jezus is opgewekt uit de dood en dat hij de naam heeft boven alle andere naam. Dat is de naam van Jezus, elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat hij Heer is. Dat weten we. Er zijn geen andere mogelijkheden voor ons om koning, de koningen en Heer de Heren te zijn. Hij wordt niet weggestemd. Het wordt niet veranderd, dat is al geregeld. Jezus is de koning der koningen, Heer de Heren. Maar als we met hem zouden lijden, als we zijn voorbeeld zouden volgen en zouden wandelen zoals hij wandelde, dan is de mogelijkheid en de kans voor ons om met hem te regeren. Nu zijn er nog andere Bijbelversen en daar ga ik niet naar verwijzen. Misschien kun je dat zelf opzoeken. Maar ik wil dat je het verkeerde idee krijgt. 2 Timotheüs 2 vers 12 wordt gesproken over met hem regeren. In Openbaringen 2 vers 26 tot en 27. Openbaringen 3 vers 9 tot 21. Er zijn een aantal verbazingwekkende voorbeelden van dingen die voor ons in het verschiet kunnen liggen als we nu gehoorzaam aan Jezus zijn en in nederigheid en gehoorzaamheid wandelen. En dat betekent ook met hem regeren. Dat hoort bij dat we op zijn troon zitten. Dat betekent niet dat wij nu koning der koningen en Heer de Heren zijn. Het betekent alleen dat hij ons toestaat, ons laat delen in dat heerserschap. Maar hij zal altijd de baas blijven. Hij zal altijd de meester zijn. De prijs is dus dat de beloningen die ons te wachten staan absoluut geweldig zijn. Maar de grootste beloning is wandelen met Jezus, zodat ik hem kan leren kennen. Het onbetaalbare voorrecht dat ik hem kan leren kennen, dat is de grootste beloning. Maar er komen beloningen. En als je die beloningen wilt, moet je doen wat de Bijbel zegt dat je moet doen om die beloningen te krijgen. Dat betekent dat als je met hem wilt regeren, je nu met hem moet lijden. Misschien betekent het niet dagelijks lijden. Ik weet het niet. Misschien lopen we allemaal anders. Maar het betekent niet per se dat je elke dag moet lijden. Het betekent dat je bereid bent om te doen wat hij zegt onder alle omstandigheden, zonder excuses, wat het ook kost. Dat is de koning der koningen die we dienen, Jezus Christus. Niet zomaar een God die we op zondag bezoeken. Hij is zoveel machtiger en verbazendwekkender en machtiger. We zouden dwaas zijn om te negeren wie hij is en niet te erkennen dat we een kort leven hebben op deze aarde. We willen er nu het beste van maken omwille van zijn naam, door te doen wat hij ons opdraagt. Eeuwigheid is een lange tijd. Laten we er dus voor zorgen dat we nu doen wat we moeten doen om in aanmerking te komen voor wat hij in de toekomst voor ons heeft. Zoals ik al zei, doen we het allemaal niet alleen om beloningen te krijgen en om dingen van God te krijgen. Wat we eigenlijk doen is hem dienen omdat we van hem houden. hem gehoorzamen omdat we van hem houden. Maar er zijn echte beloningen die buiten deze wereld zijn. Amen. Laten we naar 1 Johannes 2 vers 7 gaan. Er staat geschreven, broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van de beginnen gehad hebt. Dit oud gebod is het woord dat gij van de beginnen gehoord hebt. Nu het oude gebod, wat is het oude gebod? Nou, we kennen het oude gebod. Heb de Heere God je lief met heel je hart, ziel, verstand en kracht. En heb je naaste lief als jezelf. Dat is het oude gebod. Dat is van oudsher. Het is van het begin. Het is de Heer, je God liefhebben met je hele hart, ziel, verstand en kracht. En je naaste liefhebben als jezelf. Dat is het oude gebod. En we zijn geroepen om mensen te zijn die God liefhebben en mensen liefhebben. Onze naaste liefhebben als onszelf. Maar Jezus heeft ons een nieuw gebod gegeven. En dat nieuwe gebod is anders dan het oude gebod. 1 Johannes 2 vers 8. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem. Zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Wat is het nieuwe gebod? Het nieuwe gebod is om elkaar lief te hebben zoals Jezus ons lief heeft gehad in die opofferende liefde. Het is van elkaar houden zoals Jezus van ons hield. Laten we ons daarop richten. Terug naar het evangelie van Johannes, hoofdstuk 13, vers 33 tot 35. Er staat, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, alzo zeg ik u ook nu. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Dit is het nieuwe gebod dat Jezus gaf. Het is niet alleen je naaste liefhebben als jezelf, het is een nieuw gebod om elkaar lief te hebben in de gemeenschap, de andere heiligen, degenen die met God wandelen. Het is elkaar lief hebben zoals Hij ons heeft lief gehad. Hij legde zijn leven voor ons neer. Hij is een geweldige God. We moeten bereid zijn om ons leven te geven voor onze broeders en zusters in Christus. Dat zijn niet de mensen aan de buitenkant van de cirkel. Sommige mensen houden niet van de binnenste cirkels en verschillende cirkels, maar er is wel een cirkel. Er zijn de heiligen en degenen die met God wandelen. En er zijn de buitenstaanders, onze buren zijn degenen aan de buitenkant. We moeten van hen houden zoals we van onszelf houden. Maar om de broederschap, de gemeenschap, de heiligen die met God wandelen lief te hebben, moeten we elkaar houden zoals Jezus van ons hield. Denk daar eens over na. Dat betekent dat we snel moeten vergeven. Als we willen vergeven worden, moeten we sowieso vergeven. Dus als je vergeven wilt worden, moet je vergeven. Maar als we van elkaar houden zoals Jezus van ons hield, dan moeten we snel kunnen vergeven. Als je vergeven wilt worden, moet je vergeven. Het maakt niet uit met wie iemand anders gedaan heeft. Je geeft het op, je laat het vallen. Kijk naar 1 Korintiërs hoofdstuk 13 en wat daar staat over de vruchten van liefde en hoe de liefde er eigenlijk uit zou moeten zien in het leven als je met God wandelt. En het zegt, een van de versen zegt, dat het geen rekening houdt met een geleden fout. Dus ik laat het los, ik laat het vallen. Je houdt niet jarenlang vast aan wrok. Dat is een teken dat je niet met God wandelt. Als je in het geloof bent, ben je letterlijk snel met vergeven. Je leeft in het gebed van de Heer. Vergeef ons onze schulden en vergeef ons onze zonden. Zoals we ook degenen vergeven die tegen ons gezondigd hebben of ons onrecht hebben gedaan. Of we vergeven ook onze schuldenaren, afhankelijk van welk evangelie je leest. We moeten er dus voor zorgen dat we in het geloof staan. Daarom snel kunnen vergeven. Het betekent dat we geen tijd hebben om te oordelen. We zijn dit begonnen met te kijken naar hoe de Korinthische kerk Paulus beoordeelde. En Paulus zegt dan, in plaats van mij te beoordelen, waarom onderzoek je jezelf niet om te zien of je in het geloof bent? Omdat wij geen vervalsingen zijn. Dus we hebben geen tijd om te oordelen. Als je van je broeder houdt, heb je geen tijd om te oordelen. In feite ben je te druk bezig met wat je in de spiegel kunt zien, namelijk jezelf en wat je voor God moet doen en gehoorzamen aan de opdrachten die God je geeft. Er is geen tijd om mensen te beoordelen. Er is geen tijd om anderen te veroordelen. Er is geen tijd om hen niet te vergeven. Ik concentreer me gewoon op wandelen met God. Zijn stem horen, doen wat hij zegt. Zijn bevelen gehoorzamen. Ik heb geen tijd om me daarmee bezig te houden. Ik moet mijn broeders lief hebben en ik moet ze op een heel speciale manier lief hebben. Dat geldt ook voor mijn zusters, mijn broers en mijn zussen. De broeders, ik moet ze lief hebben zoals Christus mij heeft lief gehad. Het was in een opofferende, leven afleggende soort liefde. Het gaat dus niet om wat gemakkelijk is. Als we wandelen zoals Jezus wandelde en zijn voorbeeld volgen, dan moeten we zijn mensen zijn die ons leven geven voor onze vrienden, voor de gemeenschap van voor de heiligen. Ik hoor sommige mensen, weet je, gevraagd worden om iets te doen of misschien leidt God hen om iets te doen en dan beginnen ze erover te klagen. Ik kan niet geloven dat ik dit moet doen. Oh, ik moet dat doen. Oh, ik wil dat niet doen, maar ik wil dat niet dienen. Ik wil het niet. Jezus, hij waste de voeten van zijn discipelen. Jezus deed ondergeschikte taken. Hij was koning der koningen en heer der heren, maar toch diende hij zijn discipelen. Hij liet ons het voorbeeld zien. Sterker nog, hij heerste niet eens over hen. Hij was heer, begrijp me niet verkeerd, maar hij zegt tegen hen, wees niet zoals de heidenen, waar jullie over elkaar heersen, maar de grootste van allen zal jullie dienaar zijn. Dat is het voorbeeld van Jezus. Dat is wie wij volgen. Amen. We moeten van mensen houden zoals hij van ons, dat we van ze houden. En de manier waarop hij van ze hield, en de manier waarop hij wil dat we van ze houden, is de manier waarop hij van ze hield. En als ik mensen zeg, bedoel ik de broeders, niet de wereld. We zouden dus de meest liefdevolle groep moeten zijn die ze ooit in het leven hebben ontmoet. Je weet wel, die iemand ooit heeft ontmoet. We zouden zijn sterk gevoel van liefde moeten hebben. Dat is opgebouwd rond Jezus en de liefde voor ons. Dat wanneer mensen naar binnen kijken, ze zullen weten dat we de discipelen zijn. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt. Zo gij de liefde hebt onder elkander. Dat zei Jezus. Als ze nu zien dat je uit elkaar valt, het oneens bent, dan hou ik niet van de manier waarop dat gebeurt. Ik hou niet van de manier waarop ze dat doen. Ik mag ze niet. Ik vertrouw deze personen niet. Ik wantrouw de personen. Sommige mensen doen dat ook zelfs bij mij. Weet je, omdat ik de nieuweling ben. Ik weet niet helemaal zeker. Ik vertrouw hem niet echt. Nou, onderzoek mij niet. Onderzoek jezelf. Kijk of je in het geloof bent. Want ik weet dat ik niet gedisqualificeerd ben en ik wil niet gedisqualificeerd worden. Maar ik ga door. Maar als we wandelen met God, zorgen we ervoor dat we in hem zijn. Zorgen we ervoor dat we elkaar lief hebben zoals Christus wil dat we lief hebben. En als mensen naar binnen kijken, zien ze dat we bij zijn discipelen zijn. We zouden dat sterke gevoel van liefde onder elkaar moeten hebben. Niet klagen over hoe dingen gedaan worden. Hoe het niet naar onze voorkeur gedaan wordt. We dienen een koning der koningen die zijn leven heeft afgelegd. Een teken dat je in het geloof staat, is dat je van elkaar houdt. Als je altijd klaagt over andere mensen, dat de manier waarop ze deze boodschap is, of de manier waarop die boodschap is, of de manier waarop die persoon tegen je sprak, of de manier waarop dat wordt gedaan, dan is dat een teken dat je niet in het geloof staat. Nu kan het juist zijn dat bepaalde dingen niet goed worden gedaan. Het kan juist zijn, je weet het wel, daarin heeft iets verkeerds gedaan. Al die dingen kunnen waar zijn. Maar je moet nog steeds van me houden. Ik moet nog steeds van jou houden. En jij moet nog steeds van andere mensen houden. Het kan goed zijn dat God de manier wil veranderen waarop iets in je kerk gedaan wordt. Nou, dat is niet erg. Maar je hebt geen tijd, je hebt geen vrije brief om te oordelen of te klagen of die dingen te doen. Je hebt alleen een vrijbrief. Ik moet niet zeggen vrijbrief, maar je hebt alleen een opdracht om te wandelen zoals Jezus wandelde en liefde te hebben zoals Jezus lief heeft. Dat is een teken dat je in het geloof bent, dat je lief hebt zoals Jezus lief had. Als dat niet zo is, dan ben je nergens en dan ben je niet in het geloof. Als je geen liefde voor andere mensen hebt die overvloeit in je hart, als je die liefde voor andere mensen niet hebt die overvloed, dan is er iets mis in jouw relatie met God. nu teruggaan naar één Johannes. Dat is, ik gebruik als test om te zien of je in het geloof bent. Ik ga nu niet alles doorlezen, dus ik spring naar bepaalde versen. Maar je zou er zelf doorheen kunnen lezen om andere gebieden en andere voorbeelden te vinden van hoe het eruit ziet om in het geloof te staan. Andere manieren om jezelf te testen en te onderzoeken. Het is trouwens allemaal door de Heilige Geest. Gebruik niet je verstand om jezelf te onderzoeken. Het is door de Geest. Het is door Hem. Het is Hem. Het is met Zijn liefde. En zelfs als Hij je veroordeelt, zou je de liefde en vreugde moeten voelen, omdat Hij een goede God is en een liefhebbende God. Maar zorg ervoor dat je in de Geest doet, niet in het vlees. Dus als ik zeg dat je jezelf moet onderzoeken om te zien of je in geloof bent, dan moet je dat nog steeds bij God zijn. Maar ik ga hier een beetje verder. Er staat in waar we net op stonden dat het ging over het nieuwe gebod, om elkaar lief te hebben, de manier waarop Jezus van ons hield. Het gaat over het licht dat schijnt. Vers 9 zegt, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Dus als je zegt dat je in het licht bent, ik wandel in het licht, broeder, maar je haat iemand of veracht hem, zou een beter woord zijn dan dat je je broeder veracht, dan heb je iets tegen hem. Dan ben je in de duisternis. Je kunt niet zeggen dat je in het licht bent en je in je broeder in Christus veracht. Vers 10. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Als je je broeder lief hebt, blijf je in het licht en er is geen reden om te struikelen. Je struikelt niet over andere mensen en je struikelt zelfs ook niet. Zijn die mensen niet heerlijk om bij in de buurt te zijn? Weet je, ja, die mensen die nooit oordelen. Ze halen nooit iemand naar beneden. Ze hebben nooit kritiek. Maar het is heerlijk om bij dat soort mensen te zijn. Weet je, dat soort mensen, ze wandelen in het licht. Vers 11. Maar die zijn broeder haat, die is in de duisternis. En wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Als jij je broeder haat, veracht, als je iets tegen je broeder hebt, of het betekent ook je zuster, de broeders, en als je iets tegen iemand hebt, iemand in de gemeente, in de kerk, van de heilige, je houdt het tegen hen en de woede bouwt op, dan ben je misleid. Je wandelt niet in het geloof. Je bent niet in het geloof, dus pak dat aan, vergeef. Haal Gods liefde in je naar boven, die liefde die in staat is om te vergeven. Deze boodschap zal ongeveer 4 uur in beslag moeten nemen, dus ik zal slechts een paar belangrijke punten eruit pikken. En zoals ik al zei, kun je in je eigen tijd naar 1 Johannes kijken en wat je daar nog uit kunt halen. 1 Johannes 2, vers 15 tot 17. Er staat geschreven, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat hij in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen, de grootheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Dus om jezelf te testen en te onderzoeken of je in het geloof bent, heb je een liefde voor de wereld of heb je liefde voor het doen van de dingen van God of het doen van de wil van God. Als je de liefde hebt voor de wil van God, dan zul je voor altijd blijven. Dat betekent dat je voor altijd met hem verbonden zult zijn. Je zult voor altijd in die verbondenheid met hem leven als je de wil van God blijft doen. Maar als je houdt van de wereld en de lusten van de wereld en de dingen die je kunt zien, ik wil het wereldsysteem, ik wil alles wat de wereld me vertelt dat goed is, en alle dingen die ik kan zien op de reclames op tv. En ik wil de beste nieuwe auto. Ik wil de beste dit. En ik wil de beste baan. En ik wil machtig zijn en al die dingen. Want nu, de liefde van de Vader is niet in jou. Als je die dingen zoekt, heb de wereld of de dingen van de wereld niet lief. Als je in het geloof bent, heb je de wereld of de dingen van de wereld niet lief. Dat betekent niet dat je niet van mensen houdt. Dat betekent niet dat je niet van de mensen houdt. Maar het betekent wel dat er niet van de wereldse dingen houdt. 1 Johannes 2, vers 20 tot 22. Er staat ook, doch gij hebt de zalving van de Heilige, en ge weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven, opdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit uw waarheid is. Wie is de leugenaar? Dan die logen, dat Jezus is de Christus. Deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent. Dat er een antichristelijke geest in de wereld zijn. Wat ik tegen je zeg is dat er staat dat je een zalving hebt van de heilige en dat je alle dingen weet. Er zijn veel misleidingen daarbuiten. Er is veel gek onderwijs. Er zijn veel rages en nieuwe ideeën. Er zijn veel vreemde dingen in de wereld. En daarom word je verondersteld een zalving te hebben van de heilige die je alle dingen zal leren. Een teken dat je gelovig bent is dus dat je in plaats van overal in te trappen bij de heilige, de ene, jezelf nagaat wat waar is, wat juist is. Je controleert de waarheid. Je controleert het met de drie onfeilbare getuigen. Je wandelt met de drie onfeilbare getuigen. Je laat je door hen leiden. Als je echt gelovig bent, dan heb je de zalving van de Heilige Geest en laat je je niet misleiden door nieuwe ideeën en nieuwe leerstellingen en nieuwe dingen die niet eens kloppen met de Bijbel. Ze zijn gewoon verkeerd en slecht. Alles wat je weghaalt bij Christus of wordt weggehaald bij de heerschappij of leiderschap van Christus, is een antichristelijke geest. Je hebt dus een zalving van de Heilige. Je zou moeten kunnen zien wat een antichristelijke geest is. Als je luistert en je voelt en werkt en opereert met die zalving van de Heilige. Er zijn nog veel meer dingen waar we het over zouden kunnen hebben en ik ga deze Bijbelgedeeltes gewoon voorlezen, zodat je op een gegeven moment zelf kunt lezen. 1 Johannes 2 vers 28. En nu kinderkens, blijf in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij door hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Hier wordt gesproken over in hem blijven, dat je vertrouwd zult hebben als hij terugkomt en dat je je niet zult schamen bij zijn komst. Heb vertrouwen in hem. Dus als je wilt weten dat je in het geloof bent, dan heb je het vertrouwen dat hij terugkomt. Dan heb je het vertrouwen dat wanneer hij terugkomt, je in hem bent en dat je niets te vrezen hebt. Dat wanneer hij verschijnt, je niets hebt om je voor te schamen. Als je in het geloof bent, zou dat zo moeten zijn. Als je niet in het geloof bent, dan heb je geen vertrouwen in zijn terugkeer en ben je misschien nerveus over zijn terugkeer. Nou ga naar de plek waar je omhoog kunt kijken en je kunt verheugen wanneer je verlossing nabij is. 1 Johannes 2 vers 29. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die rechtvaardigheid doet uit hem geboren is. Als je echt gelooft dat je in het geloof staat en uit God geboren bent, dan breng je gerechtigheid in praktijk. Dat is Gods manier van doen en goed doen en goed zijn. Niet jouw manier van doen en goed zijn. Zijn manier van doen en goed zijn. Beoefenen en gerechtigheid. Als je weet dat hij rechtvaardig is, wat betekent hij altijd dat hij altijd gelijk heeft? Dat hij altijd weet wat het juiste is om te doen. Dat hij altijd de juiste is. Dan weet je dat iedereen de rechtvaardigheid beoefent uit hem geboren is. Dus als ik wil weten of je uit God geboren bent en of je in orde bent met God en of je klaar bent voor zijn verschijning, dan hoef ik alleen maar te kijken of wat je doet rechtvaardig is. Is het Gods manier van doen? Wandel jij in gerechtigheid? Want hij is rechtvaardig. Dus als je hem met hem wandelt, wandel je in gerechtigheid. Je zult de dingen op Gods manier doen, in gedachte, doel en daad. Je zult zijn wil doen in gedachte, doel of daad. Je zult Gods paden volgen. Je zult op hem leunen. Dus als je echt in het geloof bent, dan zul je rechtvaardig zijn. 1 Johannes 3 vers 3. Het gaat over het handhaven van een zuiver schoon leven. Je zult rein blijven. Je zult zuiver blijven. Je zult dicht bij God blijven. 1 Johannes 3 vers 5 tot en met 6. Er wordt gesproken over zonde die afneemt in je leven naarmate je consequenter in hem blijft. Dat de zonde zou afnemen. Dat je je afkeert van de zonde. Dat je je medebroeders praktisch zou liefhebben, staat in 1 Johannes 3 vers 14 tot 19. Dat je een zuiver geweten houdt. Dat je een voortdurende overwinning hebt in je christelijke wandel, staat in 1 Johannes 5 vers 4. En je vertrouwt op de drie onfeilbare getuigen waar we het al over hebben gehad. 1 Johannes 5 vers 6 tot en met 7. Dat je vertrouwt op God om je leven te leiden. Onderzoek jezelf om te zien of je in het geloof bent. En om af te sluiten wil ik naar de Bijbelvers kijken dat iedereen kent. Het is Johannes 3 vers 16. Elk christen kan dit uit zijn hoofd zeggen, denk ik, meestal. Er staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar we weten dat het nieuwe eeuwig leven bestaat uit het kennen van God. En we zijn geroepen om mensen te zijn die wandelen met God. In dit Bijbelvers Johannes 3, vers 16 zegt niet wat, want God heeft de wereld zo lief. In de Amplified Bijbel heeft dit niet correct. Ze hebben het niet goed vertaald. Het betekent voor God op deze manier. Het is een oud Engels woord. Het betekent voor God op deze manier. Hij heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige zo geboren zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het woord geloof daar is niet alleen geloven in één keer, één beslissing, vele maanden geleden in een kerkdienst. Het woord geloof is een tegenwoordige voortdurende tekst. We hebben het niet in het Engels, maar wel in jouw taal, maar niet in het Engels. Het betekent iets dat je op dit moment doet. Je gelooft in hem, maar je blijft ook in hem geloven. Het is dus geloven en blijven geloven. Dat is wat het betekent. Opdat iedereen die in hem gelooft en blijft geloven niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft en houdt. Als je voortdurend eeuwig leven wilt hebben, moet je blijven geloven, vertrouwen, je vastklampen aan Jezus Christus. Je moet je aan hem blijven vastklampen. En als de belofte is dat je je aan hem blijft vastklampen, dan zul je eeuwig leven blijven hebben. Dat gevoel van hem kennen en met hem wandelen. Het beste maken van het onbetaalbare voorrecht om met God te wandelen. De reden dat ik zeg dat er niet staat dat God de wereld zo lief had, is omdat mensen soms de verkeerde indruk krijgen. Het is alsof God de wereld zo lief had, alsof God is liefde, daar is geen twijfel over mogelijk. God is liefde. Maar hij is ook heilig, hij is ook rechtvaardig, hij is ook juist. En de liefde is de grootste eigenschap. Dat is absoluut waar. Maar deze Bijbelvers zegt niet dat God de wereld zo lief had. Er staat eigenlijk, God had de wereld op deze manier lief. En op welke manier heeft hij lief gehad? Nou, het linkervers ervoor staat, is niet natuurlijk. In Johannes 3, vers 14 en 15 staat, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Het woord geloven is weer vastklampen aan, vertrouwen op, steunen op. Het is een doorgaande activiteit, omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En daar staat er, want alzo heeft God de wereld lief gehad. Dit is de manier waarop God de wereld lief had, net zoals Mozes met de koperen staf, met de koperen slang erop in de woestijn. Als mensen gebeten werden door de slang en keken ze naar die slang, naar die koperen staf en ze werden genezen en weer heel. Nou kijken wij naar Jezus als we fouten maken, als we uitglijden, als we tekort zitten. Als we zondigen, dan hebben we een pleitbezorger. We hebben een grote hoge priester. We hebben een zeer aanwezige hulp. We hebben een vergevende verlosser. Wij kijken naar hem. Als je in het geloof bent, kijk je naar Jezus. Kijk je naar het kruis. Kijk je naar wat hij deed telkens als je een fout maakt. Zodat je aan hem kunt blijven vastklappen. Om hem kunt blijven vertrouwen en het beste kunt maken van het geschenk van eeuwig leven. Dat is hoe God de wereld liefhad. Vergelijkbaar met die staf. Het was Jezus aan het kruis. Dus vertrouw op hem, wandel met hem, klamp je aan hem vast. Als je in het geloof bent, zul je dat doen. Dit is slechts een kort overzicht van enkele gebieden of bewijzen dat je in het geloof staat. Onderzoek jezelf dus om te zien of je in het geloof bent. Doe het door de Heilige Geest. Sta God toe om je te leiden en als je er iets is dat je moet veranderen, verander het dan. Want er is tijd om het te veranderen op dit moment, terwijl ik dit opneem. Er is tijd. Ik weet niet hoeveel tijd er nog is, maar er is tijd om het te veranderen. En onze God wil dat je het haalt. Hij wil dat mensen niet verloren gaan. Hij wil dat iedereen tot bekering komt. Dus in sommige dingen die ik heb gedeeld, als je erachter komt dat, ik doe dit niet goed, weet je, misschien klam je je niet vast aan Jezus. Misschien beleid je je zonde niet. Misschien verstop je je in het donker. Of misschien heb je je broeders en zusters niet lief. Misschien zijn er andere dingen die je doet. Als je die dingen niet doet, als je ze verkeerd doet, draai het dan om en keer je naar Jezus. En doe het de manier, de dingen op zijn manier. maar onderzoek jezelf om te zien of je in het geloof staat. Amen.
If you want to abide in the Spirit, to grow up as a Christian, and to finish the race set before you, wake up, time is running out. The book from Joseph Hedgecock is written for you. Volume 1 in the Wake Up series gives simple, detailed instructions about how to build solid spiritual foundations and the steps needed to become truly spiritual. It gives practical examples to teach you how to abide in God's presence and enjoy the benefits of your salvation. The body of Christ needs to wake up. Get your copy from Servants of the Lord Ministries today. Imagine being a prisoner when there's actually a way to freedom. Instead of staying in your prison, why not discover God's way of escape? The Guilted Prison by Joseph Hedgecock is a book for those who want to walk with God, for those who want to be free and have no intention of being deceived. It identifies the tactics of the enemy that hinder you. It clarifies how to rescue yourself from obvious and subtle traps. If you walk with the Lord but are not growing as you should, this book will help you overcome your flesh and the devil's excesses. Discover freedom as you walk in the light. This book and others are available from Servants of the Lord Ministries today.